Goedenavond, broeders en zusters. Mooi dat we hier weer zijn en zomaar het voorrecht kunnen hebben dat we de Bijbel mogen lezen, dat we dat zomaar in alle rust kunnen doen. En inderdaad wetend dat de Heer al wat dingen in zijn hand heeft en weet welke kant het allemaal opgaat. Dat geeft een ontzettend gerust gevoel. Hè? Ik weet niet of je ook benieuwd bent naar de uitslagen van de verkiezingen. Maar als je daar even niet aan denkt, dan is alles heerlijk en rustig. Hè? Want de Heer die is bij ons en die leidt ons door het leven heen. Ja, we gaan vanavond verder met ons thema, tweemaal bij name genoemd. We hebben inmiddels twee avonden gehad en dan komt vanavond vanzelfsprekend de derde. En daarin gaat het over Jacob. En nou, ik zou haast zeggen, dat viel me wel op, ik zou haast zeggen van heb je een rekenmachine bij je, want het gaat vanavond best wel een hoop over getallen. In ieder geval in het eerste deel. En dat heeft ook weer direct dan wel indirect met Jacob te maken. Laten we eerst maar eens lezen uit Genesis 46, vers 1 tot 7. Gaan we dat lezen als inleiding. Want daar komen we Jacob tegen. Vorige keer ging het over Abraham. Hè? En natuurlijk Isaac. En vanavond gaat het dan over Jacob. En Jacob is dan weer de zoon van Isaac. En als, dat heb je vorige keer natuurlijk ook wel gehoord. Dat als het om Abraham gaat, dan werd er tegen Abraham gezegd. Via Isaac of door Isaac zal men van nageslacht spreken. Nou, en wat Isaac betreft, daar gaat het ook mee door. En daarna is Jacob gekomen. En ja, Jacob is wat dat betreft dan ook wel weer het nageslacht van de Heer. Genesis 46, vers 1 tot en met 7. Daar staat: Israël brak op met alles wat hij had. En hij kwam in Beersheba, daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël door nachtelijke visioenen. En hij zei: Jacob, Jacob. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte en ik zal u ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw ogen sluiten. Toen stond Jacob op en vertrok uit Beersheba. En de zonen van Israël vervoerden hun vader Jacob, hun kleine kinderen en hun vrouwen op de wagens die de farao gestuurd had om hem te vervoeren. Hun vee en hun bezittingen die ze in het land Kanaan verworven hadden, namen ze mee. En ze kwamen in Egypte aan, Jacob en heel zijn nageslacht met hem. Zijn zonen en zijn kleinzonen met hem, zijn dochter, zijn kleindochters en heel zijn nageslacht bracht hij met zich mee naar Egypte. Nou, dit gedeelte, er staat ook boven, Jacob gaat naar Egypte. Maar daarin vinden we dan in vers 2... weer dat voorbeeld hè, van dat een mens tweemaal bij name genoemd wordt door God. Net als bij Abraham, Abraham, zo is het hier, Jacob, Jacob. En het mooie is ook dat Jacob dan meteen zegt, zie, hier ben ik. En dat is u waarschijnlijk vorige keer ook al opgevallen bij Genesis 22. In die geschiedenis hè, dat Jacob dat Abraham geroepen wordt. Hij wordt ook twee keer geroepen door de Heere. De eerste keer wordt zijn naam eenmaal genoemd en dan zegt hij ook meteen, hier ben ik. Eigenlijk staat er dan, zie mij. En de tweede keer ook. En tussendoor heb je dan nog Isaac en die vraagt aan Abraham, vader. En dan zegt, zegt Abraham, hier ben ik, mijn zoon. En dan vraagt Isaac aan Abraham van, ja, we hebben vuur, we hebben hout, maar waar is het lam ten brandoffer? Nou, dat lam ten brandoffer, daar zou de Heer in voorzien en dat heeft hij ook gedaan. En dat is allemaal wat dat betreft goed gekomen. Nou, hier wordt Jacob tweemaal genoemd. Jacob, Jacob. Wat Jacob betreft, hè, we weten dat Jacob een zoon is van Isaac. En Isaac is de zoon van Abraham. Isaac kreeg twee zonen, dat waren Esau en Jacob, in die volgorde. Dan voel je al meteen dat het een beetje ongemakkelijk klinkt, want je zegt het altijd andersom. Hè? Je zegt altijd Jacob en Esau. Waar heeft dat mee te maken? Nou, dat heeft te maken met die geschiedenis dat Esau zijn geboorterecht minachtte. En moet je maar even mee terugbladeren naar Genesis 25. Daar komt, komt die hele geschiedenis aan de orde. Maar daar kunnen we misschien wel even een paar versen uit lezen. Er staat in vers 26. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn. En dat heeft met, ik moet eigenlijk vers 25 maar even beginnen, want dat gaat over die geboorte van die tweeling immers. Dan staat er, de eerste kwam tevoorschijn, dat staat in vers 25, rossig en helemaal behaard als een haren mantel, daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. En heel letterlijk betekent Jacob dan hij die de hiel vasthoudt. Het woord hiel, dat is ook afgeleid van hetzelfde woord waar ook Jacob van is afgeleid. En dan staat erbij, Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Die moet je even onthouden. Dus Isaac was 60 jaar oud. Ik zei al, je hebt een rekenmachine nodig straks. Maar onthoud maar even 60. En dan staat er, toen die jongens groot werden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jacob echter was een oprecht man die in tenten woonde. Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Dat was een beetje vleeselijk ingesteld, zeg maar. Rebecca daarentegen had Jacob lief. Eens had Jacob soep gekookt toen Esau uit het veld kwam en moe was. Toen zei Esau tegen Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode daar. Want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. En Edom, dat betekent op zich ook weer rood. Edom is afgeleid van dezelfde stam als waar de naam Adam van is afgeleid. En Adam betekent ook wel mens, maar letterlijk betekent het rood of rode aarde. En Adam kwam uit de Adama, dat is de aardbodem. En het woordje dam, bloed, betekent dat. Dat is ook van datzelfde woord afgeleid. Dat heeft allemaal met rood te maken. Nou, Esau die krijgt naast Esau ook de naam Edom. Hè, dat gebeurt wel vaker dat mensen andere namen krijgen. U hebt dat waarschijnlijk vorige keer ook wel meegekregen, dat... Het was eerst Abram en vervolgens werd het Abraham. En het was Sarai en daarna werd het Sara. In beide namen wordt er een letter toegevoegd, de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet, de He. En dat maakt ook het verschil tussen Ismaël en Isaac. Hè? Want tussen de geboorte van Ismaël en Isaac in, ondergaat zowel Abram als Sarai een naamsverandering. Dus ze krijgen weliswaar een naam, maar die wordt later nog een beetje bijgesteld door de Heer zelf. Nou, hier gaat het om Esau. En Esau die krijgt dan de naam Edom. Dat is hem niet zo direct door de Heer gegeven, maar meer door de mensen om hem heen. Hè? Daarom gaf men hem de naam Edom. En toen zei Jacob, vers 31, verkoop mij eerst je eerstgeboorterecht. Esau zei, zie... Ik ga toch sterven, wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? En toen zei Jacob, zweer het mij. En hij zwoer het hem. En zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. En zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. Dat eerstgeboorterecht, ja, dat is een heel belangrijk recht... dat is niet zomaar iets voor korte termijndenkers, zeg maar dat is een recht dat te maken heeft met uiteindelijk ook een zegen. Er is een zegen verbonden aan het eerstgeboorterecht. En er is ook een zegen verbonden aan als je als tweede geboren bent. Nou, en dat, ja, dat verachte Esau, hè, zo staat dat dan hier in vers 34, en hij leefde maar verder. Dat verkopen van het eerstgeboorterecht, dat wordt later, wordt dat nog eens een keer, ja, ook bekrachtigd, als het ware. Als je een paar bladzijden weer verder bladert naar Genesis 27... Daar staat ook boven de eerstgeboortezegen. Dus dan is het zover dat Jacob gaat zijn zonen, of sorry, Isaac, die gaat zijn zonen Jacob en Esau zegenen. Nou, en dan krijg je dat gedoe, hè, met dat, en dat is een beetje op aansturing van Rebecca, de moeder van Jacob en Esau. Dan krijg je dat gebeuren dat, ja, Isaac het niet meer zo goed kan zien en zo, weet je, er mankeert hem wat aan de ogen vanwege de ouderdom. En hij herkent ook niet meer, van wat het zicht betreft, zijn zonen. Nou ja, en dan wordt Jacob, die wordt dan door Rebecca naar Isaac toegestuurd met de woorden van, ja, ga dat eerstgeboorterecht maar opeisen. En dan verkleedt hij zich nog, hè. Er komen vellen van dieren over zijn armen, want hij had zelf een gladde huid. En nou ja, dan moet het eigenlijk net zijn alsof het Esau was. En nou, zo gezegd, zo gedaan, hè. En Jacob die is als eerste bij Isaac om gezegend te worden. Maar hij zegt dat hij Esau is. Dat is ook een soort naamsverandering. Maar dan weer anders. Allemaal, het komt allemaal niet zo heel vertrouwerig en gelovig over, zeg maar, wat er gebeurt. Hij gaat dan naar Isaac toe en hij krijgt dan de zegen. En dan komt even later, komt Esau thuis. Ja, en die wil toch ook de zegen hebben. En die ging in de veronderstelling dat hij het eerstgeboorte, de eerstgeboortezegen zou ontvangen. Maar die zegen, dat recht van eerstgeboren had hij al verkocht. He, of eigenlijk verkocht voor wat soep, hè. Misschien komt daar de uitdrukking ook wel vandaan, van dat alles in de soep draait, ik weet het niet. Maar nee, dat is niet best. Nou, er staat in vers 33, toen Isaac erachter kwam dat hij de verkeerde zoon gezegend had, dan staat er in vers 33, toen beefde Isaac van grote en hevige schrik en zei, wie was het dan die een stuk wild gejaagd en het mij gebracht heeft? Je kunt in het vers daarvoor lezen dat Esau naar zijn vader Isaac toe gaat. En hij zegt ook nog, ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau. Maar dat was hij niet meer. Maar goed, hij zegt het toch maar. En ja, Isaac die snapt er helemaal niks meer van. En hij vraagt zich af, wie was het dan die een stuk wild gejaagd en het mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten voordat jij kwam. En ik heb hem gezegd en gezegend, ik heb hem gezegend en gezegend zal hij zijn. Toen Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide en bittere schreeuw en hij zei tegen zijn vader, zegen mij, ook mij, mijn vader. Hij antwoordde echter, je broer is met bedrog gekomen en heeft je zegen afgenomen. En hij zei erop, wordt hij niet terecht Jacob genoemd? Omdat hij mij nu twee keer bedrogen heeft. Mijn eerstgeboorterecht heeft hij mij afgenomen. En zie, nu heeft hij mij mijn zegen afgenomen. En verder zei hij, hebt u dan geen enkele zegen voor mij overgehouden? Nou ja, de rest van dat hoofdstuk laat zien dat er nog wel wat zegen over is, maar niet zoveel meer. En, maar je ziet ook wel hoe hij het zegt, hè? Hij zegt in vers 36, mijn eerstgeboorterecht heeft hij mij afgenomen. Ja, zo is het eigenlijk niet gegaan. En nu heeft hij ook nog mijn zegen afgenomen. Ja, als het eerste niet zo gegaan is, dan kun je dat ook niet meer van het tweede zeggen, want dat is aan elkaar verbonden. En nou, vanaf dat moment hebben wij het over Jacob en Esau in die volgorde. En die naam Jacob, die heeft allerlei betekenissen gekregen, terwijl het eigenlijk in de grond alleen maar betekent hij die de hiel vasthoudt. En dat is op zich allemaal niet zo heel erg. He, maar als je in woordenboeken kijkt naar de betekenis van die naam, ja, dan krijg je betekenissen als verraderlijk, op de hiel volgen, overtreder, verdringer. Eigenlijk heeft die naam in zich wat wij mensen allemaal zijn van nature. Hè? En dat is, wij zijn van nature inderdaad overtreders en mensen die verraderlijk zijn, weet je wel, allemaal van dat soort dingen. He, dus wat dat betreft is Jacob een prachtig beeld van de natuurlijke mens, van ons allemaal. Jacob zelf, en dat gaan we straks nog wel lezen, die ondergaat ook een naamsverandering. Zoals Esau Edom werd genoemd door de mensen, zo wordt Jacob uiteindelijk Israël genoemd. En toen we gelezen hebben, laten we daar maar even naar teruggaan, hoofdstuk 46... Toen we dat stukje lazen, vanaf vers 1, toen begon het ook met Israël. En als je Israël leest, dan denk je in eerste instantie gelijk aan het volk. Maar je ziet hier wel, het gaat om de persoon Jacob. Dus Israël brak op met alles wat hij had, zegt vers 1. En hij kwam in Beersheba. Hij bracht daar offers aan de God van zijn vader Isaac. En dan staat er, en God sprak tot Israël door nachtelijke visioenen, en hij zei, Jacob, Jacob. Je zou eigenlijk verwachten, Israël, Israël. Maar hij zegt, Jacob, Jacob. Waarbij je toch bepaald wordt bij wie Jacob van nature is. Dat is degene die door de Heere geroepen wordt. Nou, er staat dan in datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 46, daar staat dan een hele lijst van mensen die allemaal meegingen naar Egypte toe. En dat is wel mooi om dat heel even een beetje op een rijtje te zetten. Ik ga niet dat hele hoofdstuk lezen, want er staan heel wat namen in. 70 stuks in zelfs. Hè. Maar toch eventjes wat samenvattend kunnen we daar wel even naar kijken. Er staat bijvoorbeeld in vers 15, nadat er een hele opsomming is geweest van een aantal van de zonen van Jacob, staat er in vers 15, dit waren de zonen van Lea, het totaal aantal zielen van zijn zonen en dochters was 33. 33 zielen, hè? Nakomelingen van Jacob. Dan worden er weer wat zonen genoemd, die zijn verwekt bij Zilpa, de slavin van Lea. En dan staat daar in vers 18... Dit waren de zonen van Zilpa. Haar had Laban aan zijn dochter Lea gegeven. Zij baarde hen bij Jacob 16 zielen. Dus 16. We hebben nou 33 en we hebben 16. Dan komt Rachel aan de beurt. Die wordt daar beschreven in vers 22. Dit waren de zonen van Rachel, die bij Jacob geboren zijn. Bij elkaar 14 zielen. En dan krijg je tot slot nog de zonen van Bilha, dat was de slavin van Rachel. En over haar staat er dan in vers 25, dit waren de zonen van Bilha. Haar had Laban aan zijn dochter Rachel gegeven. Zij baarde hen bij Jacob bij elkaar 7 zielen. Nou, als je dit nou allemaal bij elkaar optelt, dan kom je op 70 stuks. 33 plus 16 plus 14 plus 7. Dat is, bij elkaar is dat 70. En helemaal aan het eind van, dat, van die pericoop staat er in vers 27. Op de helft van dat vers. Daar staat het totale aantal zielen die tot het huis van Jacob behoorden en die naar Egypte kwamen was 70. Dus 70. Nou, dat klopt dan. Maar daarvoor staat er in vers 26, het totale aantal zielen die met Jacob naar Egypte kwamen en die van hem afstamden, afgezien van de vrouwen van de zonen van Jacob, was bij elkaar 66 zielen. En dan denk je misschien aan de ene kant van, ja, wat is het nou? Is het nou 66 of is het 70? He? Nou, daar kun je twee dingen over zeggen. Ik weet niet, ja, sommigen van u kennen Joop den Uyl nog wel, denk ik, of niet? Van vroeger, Joop den Uyl, als die iets gevraagd werd, dat was echt een goede politicus. Ja, daar kan ik twee dingen over zeggen, zei hij dan altijd. Nou, dat geldt hier ook. Hè. Je hebt hier twee dingen en ze zijn allebei waar. Alleen, het is wel zaak om even goed te lezen wat er staat. Kijk, er staat wat in vers 26 staat er. De zielen die met Jacob naar Egypte kwamen, en dan staat erbij, en die van hem afstamden. En je kunt in de voetnoot van de Statenvertaling lezen dat dat betekent, die uit zijn heup waren gekomen. Want de heup wordt gezien als de plek waar het zaad bewaard wordt, hè, in de Bijbel. En afstammelingen, dat zijn degenen die uit de heup van hun vader uitgesproten zijn. Dus daar gaat het om. Het gaat dus om de mensen die van Jacob afstammen. En die zijn naar Egypte gegaan. En dat waren er 66. Daarbij wordt Jacob niet meegeteld. Want het gaat immers om degene die uit Jacob zijn voortgekomen. Dus Jacob zelf wordt even niet meegeteld. Dat is 1. En dan hebben we natuurlijk nog Jozef. Maar die was al in Egypte, dus die trok niet mee. En Jozef had 2 zonen. Officieel moet je zeggen Manasse en Efraïm. Maar daar geldt weer hetzelfde voor, Efraïm en Manasse. En dan zit je op 4 personen. En dat zijn de 66 mensen die uit... daarom als het hier gaat over die 66 zielen die met Jacob meegingen... dan kun je daar inderdaad die 4... even van aftrekken van die 70. En als je dan kijkt naar het totaal aantal mensen die naar Egypte waren gegaan, nou, dan hoorden daar inderdaad Jozef bij en de 2 zonen die Jozef had gekregen. Je ziet in vers 27 dat ook staan, aan het begin, de zonen van Jozef die bij hem in Egypte geboren waren. Dus 70 man, maar 66 is ook goed. Hè? 70 geeft een beetje meer idee van een stukje volheid. Ja, en 66 doet je toch weer ergens anders aan denken, zeg maar. Maar goed, zo is dat dan gegaan. Nou, dan is vervolgens, zij gaan naar Egypte toe. Hè? Dat is wat de Heere ook tegen Jacob zegt. Hij spreekt hem aan, hij roept hem in vers 2 aan het einde, Jacob, Jacob. En dan zegt Jacob, zegt Hineni. Dat betekent zie mij. Zie, hier ben ik. En dan zegt de Heere, ik ben de God van uw vader, wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken. En dan kom je vervolgens kom je bij de vraag terecht van ja, hoe lang is Jacob, nee, hoe lang is Israël in Egypte geweest? Hè, en over het algemeen, ja, er zijn eigenlijk 2 opvattingen namelijk, maar over het algemeen gaat men ervan uit, en dat heeft te maken met bepaalde teksten in de Bijbel, gaat men ervan uit dat Israël 400 jaar onderdrukt is in Egypte. Hè, waarvan de eerste 30 jaar, nou niet waarvan, maar daaraan voorafgaand, waren er eerst 30 jaar van ja, betrekkelijke rust en vrede voor het volk in Egypte, en daarna kwamen er 400 jaren ja, waarin het volk werd onderdrukt. Nou, waarom wordt dat zo gezegd? Nou, dat heeft te maken met bepaalde teksten. Laten we even wat opzoeken. Bijvoorbeeld Exodus 12. Exodus 12, vers 40 en 41. En als je dat leest, dan denk je van, nou ja, goed, dan kun je ook niet verder onderuit, zeg maar. Er staat, de verblijfsduur van de Israëlieten, de tijd dat zij in Egypte gewoond hadden, was 430 jaar. Dus 430 jaar in Egypte. Zo wordt dat hier in ieder geval duidelijk. En dan staat erbij, het gebeurde, dat is wel een belangrijk vers, het gebeurde na verloop van 430 jaar, op dezezelfde dag gebeurde het, alle legers van de Heere zijn uit het land Egypte vertrokken. Dus er is hier sprake van een periode van 430 jaar. En aan het einde daarvan, dus aan het eind van die 430 jaar, vertrekt Israël uit Egypte. En dat is onder leiding van Mozes natuurlijk, is dat dan gebeurd. Nou, dit lijkt op zich heel duidelijk zo. 430 jaar. Alleen, dit is wel een klein puntje. Als je ditzelfde vers, en met name dan het 40ste vers, als je dat leest in de Griekse vertaling van het Oude Testament, dan staat er iets anders. Want dan staat er, de verblijfsduur van de Israëlieten, de tijd dat zij in Egypte en Kanaan gewoond hadden, was 430 jaar. En dan wordt het opeens wat anders. Dus dan gaat het over Egypte en Kanaan. En in totaal hebben ze daar 430 jaar gewoond. Nou, als u nog even wat terugbladert in de Bijbel naar Genesis 15, daar heb je ook zo'n soort tekst die daarover spreekt. En Genesis 15, nou, dan moeten we dus een heel stuk weer terug in de Bijbel. Hè? En dan komen we op een punt dat het over Abraham gaat, de grootvader van Jacob. En dan staat er in het 13e vers, tussen twee haakjes, Genesis 15 is het hoofdstuk waarin wordt beschreven hoe Abraham God geloofde en dat het hem tot gerechtigheid wordt gerekend. Hè? Dat staat in vers 6. En in vers 13 staat, toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen, en dan staat er, 400 jaar onderdrukken. Nou, hier gaat het over 400 jaar, dus daar komt eigenlijk de gedachte vandaan. Israël was 430 jaar in Egypte, waarvan 400 jaar onderdrukt, de laatste 400 jaar. Nou, dat is een gedachte, hè? Als je deze woorden van vers 13, als je die in de vertaling van de NBG leest, NBG 51, zeg maar de vertaling die de meesten van ons hadden voordat we overstapten op de HSV, dan staat daar de volgorde, die staat daar wat anders. En dan staat er eigenlijk, weet voor zeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. En dan komen er twee tussenzinnen. En dan komt vervolgens de eindzin, 400 jaar. En die tussenzinnen, die luiden, en dat zij hen dienen zullen en dat die hen zullen verdrukken. He, dus weet voor zeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, A. B. En dat zij hen dienen zullen en dat die hen zullen verdrukken. Tot zover B, en dan kom je bij A terecht, 400 jaar. Dus wat wij in de HSV lezen, daar hebben ze de werkwoorden een beetje omgedraaid, en hebben ze gezegd van, dat die hen 400 jaar zullen verdrukken. Maar dat is eigenlijk niet de goede volgorde van wat er staat. Dus, ze zullen vreemdelingen zijn, hè, dat is wat tegen Abraham gezegd wordt, weet dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. Dat moet je even onthouden, want we zullen zometeen in verband met Jacob daar ook iets over lezen. Dat hij een vreemdeling is. Als je een vreemdeling bent, wil dat niet zeggen dat je dat in één land bent. Maar Jacob was gewoon overal waar hij woonde, was hij een vreemdeling. Hij was een bijwoner. Zo beleidt hij dat en zo hebben de andere aartsvaders dat ook beleden. Nou, lees ook nog eventjes vers 16, dat komt ons straks nog even van pas. Daar staat in vers 16, de vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Dus het gaat over een volk, het gaat over een periode dat ze onderdrukt zullen worden, maar het gaat, ja, wat grootser gezien gaat het om een volk dat als vreemdeling leeft in de wereld. En een gedeelte daarvan, ja, dat beleven ze dan als ze in Egypte zijn. Klopt dat? Dat is nou eigenlijk een beetje de vraag. Klopt het nou inderdaad? Is Israël nou 430 jaar in Egypte geweest? De eerste 30 jaar, dat ging wel. Want toen was Jozef er nog immers. En daarna 400 jaar ellende en verdrukking. Klopt dat? He, dat is een beetje de vraag. Je merkt dat deze verzen, die we nu even gelezen hebben, die zijn vertaald vanuit een bepaalde achterliggende gedachte. Je kunt al merken dat degenen die dat vertaald hebben, dat die er inderdaad van uitgingen, 430 jaar in Egypte, waarvan 400 jaar verdrukt. Nou, de vraag is of dat klopt. En daarvoor, ja, en nou heb je dan straks toch wel echt de rekenmachine nodig. Daarvoor moeten we toch even nadenken over een aantal dingen. Als je even gaat met mij naar Genesis 41... Genesis 41. Daar lezen we over de droom van Farao. Nou, ik ga dat niet lezen, want u kent dat allemaal wel. Hè? Even ter herinnering, maar dat heeft te maken met die zeven magere koeien en de zeven vette koeien, weet je wel. En twee dromen heeft Farao daarover. En ja, wat er uiteindelijk uitkomt, Jozef die mag het uitleggen aan de Farao. En Jozef die zegt van nou, er zullen 7 jaar droogte komen. Nee, overvloed komen. En daarna 7 jaar droogte. En nou is het wel handig, zegt Jozef erbij, dat je in die 7 jaar overvloed zorgt, dat je spaart, hè, dat je het eten opslaat. En dan hebben we dat mooi over als de 7 jaren van armoede beginnen. 7 jaren van overvloed en 7 jaren van tekort. Nou, toen Jozef dat tegen de farao zei, Jozef die was dus al verraden, hè? Hij was overgebracht naar Egypte, hij was verkocht aan de Midianieten en bevond zich inmiddels in Egypte. Nou, en daar legt hij die droom uit. Nou, er staat in vers 46... Vanaf vers 37 wordt beschreven hoe Jozef onderkoning wordt. En dan staat in vers 46, Jozef was 30 jaar oud toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Dus 30 jaar oud. En toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. Het land bracht in de 7 jaren van overvloed bij handen vol op. Dus Jozef was 30 jaar oud en dan wordt er over die 7 jaren van overvloed gesproken. Dus na die 7 jaren was Jozef inmiddels 37 jaar oud. En dan moet je je voorstellen dat hij op 17-jarige leeftijd al verkocht was naar Egypte toe. Dus hij was daar ook al een tijd als gevangene, 13 jaar lang. Dus Jozef was 30 jaar oud. Daarna komen die 7 jaren van overvloed. En dan lees nog even erbij vers 53. Daar staat, toen eindigden de 7 jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest waren. En begonnen de 7 jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. En er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood. En dan staat er vervolgens nog in vers 57, uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. Nou, en zo gebeurt het dat ook Jacob tegen zijn zonen zegt van, ja jongens, er is geen eten meer, want het is in alle landen, hè, was het hongersnood, maar we kunnen wel naar Egypte gaan, dus laten we daar maar naartoe gaan en daar kunnen we eten krijgen. Daar is eten in overvloed, daar moeten we uiteindelijk zijn. Nou, die geschiedenis, we bladeren even wat verder. We hebben in ieder geval het gegeven dat Jacob 30 jaar oud was toen hij in dienst van de farao trad. Daarna 7 jaren overvloed. Nou, die broers van Jacob, van Jozef, die komen daar ook in Egypte. Nou, bekende geschiedenis. In hoofdstuk 45 maakt Jozef zich bekend. En Jozef die, er staat zo mooi in het begin, toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. En wanneer gebeurt dit? Nou, dat staat er ook mooi bij. Er staat in vers 6 namelijk dat Jozef tegen zijn broers zegt, deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land en er komen nog 5 jaar. Waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. Jozef was 30 jaar toen hij in dienst trad bij de farao. Vervolgens 7 jaar overvloed. En dan komen deze 2 dan nog bij. Dan is Jozef inmiddels 39. Dus 39 jaar. Er staat echter, als je nog even wat verder bladert naar hoofdstuk 50... Er staat in vers 22 van hoofdstuk 50, Jozef bleef in Egypte wonen, hij en het huis van zijn vader, Jozef leefde 110 jaar. En daarna, dat weten we wel, krijg je het begin van het boek Exodus, nou dat komt hier ook meteen achteraan, en dan wordt er iets bijgezegd, dan wordt er gezegd, dat er een farao opstond die Jozef niet gekend had. En dan begint de ellende. Dus toen Jozef stierf, was het voor het volk van Israël prima om daar in Egypte te leven. Op zijn 30ste was hij onderkoning en op zijn 115ste stierf hij. Dat was 85 jaar. En dus niet 30 jaar. Dus je kunt niet zeggen, het volk was 430 jaar in het land. De eerste 30 jaar ging het goed met ze, want Jozef leefde toen. En daarna 400 jaar slecht. Was het slecht voor ze? Dat klopt niet, want Jozef die heeft nog in totaal 85 jaar geleefd. Vanaf zijn 30ste jaar. En in die 85 jaar was hij gewoon bij zijn volk en het volk had het goed. Want pas nadat Jozef gestorven is, er staat in vers 26 nog, Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. Als je dan even de bladzijde omslaat, dan kom je in Exodus 1 terecht. En daar staat in vers 8, toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had. Nou, en die begint dan met het onderdrukken van het volk. Maar dat is dus sowieso 85 jaar na dat Jozef in de dienst van farao was gesteld. Ja, weet je, die verdeling van 430 en 400 jaar, in een portie van 30 en een portie van 400 jaar, die klopt dus niet. Alleen, ja, je ziet wel, je moet er wel even je best voor doen om het uit te zoeken. Maar het klopt in ieder geval niet. Maar hoe zit het dan wel? Als u even met me meebladert naar Galaten, en hou maar iets bij, we gaan toch weer terug naar Genesis zometeen. Maar in Galaten 3, want we worden hierin wel geholpen hoor. Galaten hoofdstuk 3, vers 16 en 17. Daar staat vers 16, welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet, en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één, en aan uw nageslacht, dat is Christus. Dus het gaat over de beloften aan Abraham en het nageslacht. En dan staat er vers 17, dit nu zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Dus het gaat hier over een verbond. En dat verbond heeft te maken met de beloften aan Abraham, dat is het begin van vers 16. En dan wordt er gezegd dat de wet die na 430 jaar kwam. Eigenlijk is iedereen het wel over eens dat er 430 jaar liggen tussen de belofte en het moment dat de wet kwam. Daar liggen 430 jaar tussen. Nou, we weten, hebben net wel gelezen vanuit de Bijbel, dat er in ieder geval aan het einde van die periode van 430 jaar, dat Israël uit het land werd weggehaald. En ze kwamen 2 maanden na de uittocht, in datzelfde jaar, kwamen ze bij de berg Sinaï en daar trad God met hen in het verbond. En daarnaar wordt hier verwezen, in vers 17 halverwege, dan staat er door de wet die na 430 jaar gekomen is. Maar het beginpunt van die 430 jaar, dat heeft te maken met het verbond en de verbonden dat aan Abraham gegeven is. Dus daar zit 430 jaar tussen. Nou hebben we zo strakjes wat gelezen uit Genesis 15 over dat verbond met Abraham. En daar is al sprake van een verbond, maar er is eigenlijk nog eerder sprake van een verbond. We gaan weer even terug naar Genesis. Ik denk dat u achteraf, als we vanavond klaar zijn, dan zegt die tjongen van een gegogel. Hè? En dat vind ik ook helemaal niet erg hoor. Maar in Genesis 12, daar gaan we even naartoe. Genesis 12, want dat is het moment dat Abraham voor het eerst een belofte krijgt van God. Abraham krijgt voor het eerst een belofte van God. Dus als het nou gaat om die totale periode van 430 jaar, dan zou die hier moeten beginnen, die periode. En die duurt dan voort tot het moment dat God de wet geeft aan het volk. En dat is het moment dat Israël uit Egypte weggehaald is. Nou, hier staat, vers 1, de Heere zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Nou, hier staat steeds, ik zal, en dat heeft altijd te maken met belofte. Hier wordt een belofte gegeven. Ik zal dit en dat namelijk doen, zegt de Heer. Ik zal zegenen, vers 3, wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. En dan staat erbij, Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Nou, het allereerste moment dat er sprake is van een belofte aan Abraham, dat lees je hier. En dan is het goed om te weten dat Abraham 75 jaar oud was op dat moment. Want voor ons is dat moment even het jaar nul geworden. Het begin namelijk van die periode van 430 jaar. Dus Abraham was 75 jaar, maar daar beginnen wij te tellen. Als je naar hoofdstuk 17 gaat, daar gaat het over de aankondiging van de geboorte van Isaac. En daarover lezen we in vers 17. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een 100-jarige een kind geboren worden. En zal Sara, die 90 jaar is, baren. Nou, het antwoord daarop is ja. Want de Heer die heeft dat gewoon gezegd. Toen Abraham 99 was, heeft de Heer gezegd tegen Abraham, volgend jaar, omstreeks deze tijd, heb je een zoon. Nou, Abraham die vindt dat prachtig, maar ook in de zin van dat hij erom lachen moet. Dus Abraham zegt daar, zal bij een 100-jarige een zoon geboren worden, een kind geboren worden. Nou, wij weten achteraf dat het inderdaad gebeurd is. En dat kind dat geboren is, is Isaac. En Abraham is nu 100 jaar, dus de teller staat nu op 25. Want Abraham was 75 toen hij de belofte kreeg, de eerste belofte. En hij is 100 jaar als Isaac geboren wordt. Nou, daar heb je Isaac. Isaac, u weet het nog, we hebben het net gelezen in Genesis. Isaac was 60 jaar, weet je nog dat ik het zei, hè? Dat moet je even onthouden. Isaac was 60 jaar toen Jacob en Esau geboren werden. Dus dan kom je tot het moment van de geboorte van Jacob, zit je nu op 25 en 60 is 85 jaar. Ja? Nou, gaat helemaal goed. Dan gaan we naar Genesis 47. Dat beschrijft het moment dat Jacob in Egypte gekomen is. Dus Jacob is in Egypte gekomen en dan ontmoet hij de farao. Want die farao die wil natuurlijk ook wel even weten van ja, wat is dat voor figuur, van, hè, die vader van Jozef. Jozef kende die wel, maar wat is dat voor figuur? Dus dit is net op het moment dat ze net met z'n allen onder de zegen van de farao in Egypte zijn. Het hele volk, de hele familie zeg maar. En dan vraagt de farao aan hem, even kijken hoor. In het 8e vers, de farao die vraagt aan Jacob, hoe groot is het aantal van uw levensjaren? En dan zegt Jacob tegen farao, het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschap, zie je, vreemdelingschap, is 130 jaar. Met andere woorden, Jacob was 130 jaar oud toen farao hem dit vroeg en toen Jacob dus net in het land was. 130 jaar. Nou, als je het nu allemaal bij elkaar optelt, dan heb je die 25, je hebt die 60 en je hebt die 130. En dan zit je in totaal op, nou, even gauw rekenen, 215 jaar. Daar zit je op. Dus vanaf het begin van de belofte is er een periode van 215 jaar voorbij gegaan tot op het moment dat Israël in Egypte is terechtgekomen en de farao aan Jacob vraagt, hoe oud ben je? En dan zegt Jacob, de tijd van mijn vreemdelingschap is 130. Dus hij was 130 jaar en zijn hele leven ziet hij als een bijwoner. Hij leefde inderdaad in Canaan en in Egypte. Daar heeft hij geleefd. Dus 215 jaar. En dan valt je natuurlijk onmiddellijk iets op. Want 215 jaar, dat is de helft van 430 jaar. Die 430 jaar, die liggen volgens Paulus in Galaten 3 tussen de belofte en de wetgeving. De belofte aan Abraham hebben we in Genesis 12 gelezen. De wetgeving, die kom je pas in Exodus 19 tegen. Maar dat is, daar zit 430 jaar tussen. En de eerste helft van die 430 jaar, dat is vanaf de belofte tot het begin van het volk, dat het volk in Egypte is. En daarna begint er nog een periode van 215 jaar, en dat is de tijd dat Israël inderdaad in Egypte is. Dus dat is toch wel heel apart, hè? Hoe lang is Israël nou in Egypte? Nou, de gemiddelde christen zegt toch 400 jaar, maar nu, vanaf nu ben je geen gemiddelde christen meer. Dus dan mag je gewoon zeggen 215. En dan zeggen mensen gelijk, leg dat eens uit. Nou. Ja. Succes ermee. Huh? Succes ermee. Dus 215 jaar, ja, dat is toch wel een stuk korter in ieder geval dan die 430 jaar. Maar om even een beetje idee te krijgen van die periode, van die tweede 215 jaar, dus de echte tijd vanaf het moment dat Jacob 130 is, dus het moment waarop ze in Egypte zijn als volk, tot het moment dat ze uitgeleid worden door Mozes, die 215 jaar. Als je daar zo eens wat over nadenkt, moet je maar eens even kijken in Exodus, het boek Exodus. Er staat in eerste instantie in Exodus 2, vers 1... Er staat, een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. Nou, deze man en vrouw, dat zijn de ouders van Mozes. He, daar aan het eind van vers 10 Daar staat dat de dochter van de farao, die geeft het jongetje dat net geboren is, de naam Mozes. Nou, want zegt ze, ik heb hem uit het water getrokken. Mozes is geboren. En hij komt uit het geslacht van Levi, dat blijkt uit hoofdstuk 2 vers 1. En hij nam een dochter van Levi tot vrouw. Ja, daar zit nog wel een staartje aan hoor. Aan die dochter van Levi die hij tot vrouw nam. Maar goed, dat gaan we zo zien. Als je iets verder bladert naar Exodus 6. Daar wordt vanaf vers 13 een stukje geslachtsregister gegeven van Mozes en Aaron. Zodat we ook weten zeg maar, wie dat dan zijn. Nou, er staat in het 17e vers. Even kijken of ik dat allemaal goed zeg hoor. Nou, ik zeg dat niet helemaal goed geloof ik. Ik moet even beginnen bij vers 15. Daar staat, dit zijn de namen van de zonen van Levi. U weet wel, Levi, dat is een van de 12 zonen van Jacob. Dus Levi was ook in het land Egypte aanwezig. Want die leefde toen gewoon en die heeft het begin meegemaakt. Nou, de namen van de zonen van Levi met hun afstammelingen. Gerson, Kahat en Merari. Hij had dus 3 zonen die in ieder geval vermeld worden. En voor ons is Kahat is even van belang. Kahat. Kahat staat er dan in hoofdstuk 6 vers 17. De zonen van Kahat, dat waren Amram, Jishar, Hebron en Uziel. En de jaren van Kahat waren 133 jaar totaal. Dus je hebt Levi, je hebt vervolgens Kahat en daarna heb je, voor ons van belang in dit geval, Amram. En waarom dan Amram? Nou, dat staat in vers 19. Amram nam Jochebed, dat is dus die vrouw, zijn tante, voor zichzelf tot vrouw. En zij baarde hem Aaron en, daar heb je hem, Mozes. En Mozes, die leidt op 80-jarige leeftijd, leidt hij het volk uit Egypte. Nou, als je deze namen nou even zo op een rijtje zet, dan heb je dus Levi, Kahat, Amram en Mozes. En dat zijn de 4 geslachten. We hebben dat ook net gelezen in Genesis 15 vers 16. Het 4e geslacht zal terugkeren, staat er. Nou, we hebben hier nu 4 geslachten. Levi, Kahat, Amram en Mozes. En Amram, die was met zijn tante getrouwd. Ja, dat is ook weer wat, hè. Trouwt hij daar met zijn tante. Dat vind je hier in Exodus 6 vers 19, maar er staat nog een klein beetje extra informatie voor ons bij. Nou, niet hier, maar in Numeri 26. Numeri 26, daar staat in vers 59, nee, vers 58, daar hebben we opnieuw die opsomming van de geslachten. Dus Numeri 26, vers 58, daar staat, dit zijn de geslachten van Levi. Het geslacht van de Libnieten, het geslacht van de Hebronieten, het geslacht van de Mahalieten, het geslacht van de Muzieten, het geslacht van de Korachieten. En dan staat er, en Kahat verwekte Amram. En Kahat, dat was een zoon van Levi, hebben we al gezien. En dan gaat het verder. En de naam van de vrouw van Amram. 26. Ja. Dat klopt, dus hoofdstuk 26. De naam van de vrouw van Amram was Jochebed. En dan staat er ook gewoon bij, de dochter van Levi. Yes? Dus we hebben Levi, Kahat, Amram, Mozes. Dat zijn de 4. Dus via de vaderlijke lijn was Mozes de achterkleinzoon van Levi. Maar via de lijn van zijn moeder was hij de kleinzoon van Levi. Hoe krijg je het voor elkaar? Hè? Ja, daar denk je natuurlijk helemaal niet over na als je die geschiedenissen leest. Maar goed, dat er staat dat Amram met zijn tante trouwde, dat betekent dus dat die tante Amram, tante Jochebed, dat was een zus van Kahat en Merari, hè? En die andere zoon. Dus het zijn eigenlijk maar vier, en als je via de moeder kijkt zijn het maar drie geslachten. En als je dat in ogenschouw neemt, dan kom je inderdaad wel uit met die 215 jaar. Hè, want als dat 400 jaar geweest was, als ze 430 jaar zelfs in totaal in Egypte waren geweest, dan hadden ze het met de leeftijden van toen niet gered in die vier of drie geslachten. Dus ja, inderdaad, 215 jaar bevonden ze zich daar in Egypte. En die 215 jaar werd voorafgegaan door 215 jaar vanaf de belofte tot aan het begin van het verblijf in Egypte. Nou, broeders en zusters, ik hoop dat je het navertellen kan. Hè? En anders moet je misschien nog een keertje luisteren. Dat zou maar zo kunnen. Maar ik dacht van ja, ik kan u dat toch niet onthouden, zoiets. Hè? Ja. Maar nu gaan we toch nog even terug naar Genesis, broeders en zusters. Want naar Genesis 45. Genesis 45. Dat is het hoofdstuk dat Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. En als Jacob dat dan later hoort, nou dan bezwijkt, dan legt hij bijna het loodje. Er staat in vers 26, dan zijn die zonen die zijn weer bij Jacob gekomen. Jacob is dan nog niet in Egypte, maar dan staat er, toen vertelde zij hem, Jozef leeft nog. En hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. En dan staat er, toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En als die geest van vader Jacob opleeft, wordt hij in één keer Israël genoemd. Want dan staat er, en Israël zei, genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan, ik wil hem zien, voordat ik sterf. En dan gaat het in hoofdstuk 46 verder. Israël brak op met alles wat hij had. En het is wel goed voor jezelf om erop te letten dat daar waar Jacob Israël genoemd wordt, dat is dus echt zijn eretitel of zijn erenaam die hij gekregen heeft, maar daar waar hij Israël genoemd wordt, daar ligt de nadruk op zijn kracht in het geloof. En de kracht die hij van God krijgt in het handelen. Dus dat bepaalt ons veel meer bij Israël. Israël bepaalt ons daarbij, bedoel ik. Bij een stukje leven vanuit de overwinning. Het was inderdaad Jacob, de persoon Jacob. Maar als het echt gaat om het geloof, dan draagt hij die andere naam. En dat is toch wel mooi. Die naamsverandering, nou die vindt plaats, dat is al een tijdje daarvoor. Dat gebeurde namelijk toen Jacob ongeveer 100 jaar was, dat hij die worsteling had aan de beek, de Jabok. Nou, dat vind je in Genesis 32. Genesis 32. Nou, en dat is een, toch een prachtige geschiedenis, hè? In Genesis 46 hebben we gelezen dat Jacob tweemaal bij naam genoemd wordt, maar dan handelt hij onder de naam Israël, zo wordt het dan beschreven. En die naam Israël, ja, die heeft hij in feite van de Heere zelf ontvangen. Er staat in de voorgeschiedenis van hoofdstuk 32, het eerste gedeelte, u ziet dat ook boven het hoofdstuk staan, Jacob is bevreesd voor Esau. Want Jacob was een tijd lang ver weg geweest, maar nu kwam hij weer terug met al zijn haven. samen met zijn vrouwen en bijvrouwen en in ieder geval 11 zonen, want zoveel had hij er nog op dat moment. En hij komt dan daar samen met die hele club, hè, komt hij weer terug naar Kanaan. En dan ja, wordt er verteld van, ja, Esau is in aantocht. En dan ja, slaat Jacob de schrik om het hart. Hè, en dan denkt hij van, jongens, hoe moet dit goed komen? Nou, ik weet niet of je dat hoofdstuk wel eens doorgelezen hebt. Maar als je dat hoofdstuk doorleest, dan blijkt dat het voor Esau eigenlijk helemaal geen item is. Hè, in hoofdstuk 33 ontmoeten ze elkaar en Esau, ach ja. Dat blijkt ook wel uit dat zijn ergernis over het feit dat hij het eerst geboorterecht kwijt was, dat heeft maar korte tijd geduurd en daarna, ach, maakt het ook uit. Hè, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat was een beetje de houding van Esau. Dus die is daarin ook helemaal niet veranderd. Jacob die maakt zich daar nog wel druk om. Die denkt eerst van ja, hè, zolang we elkaar niet gesproken hebben, wat gaat hij wel niet doen? Hij verdeelt zelfs al zijn bezit in tweeën. Zodat als het ene gedeelte van zijn bezit ingenomen wordt door Esau, dan heeft hij in ieder geval het andere nog. Dus hij zat echt zo een beetje te bedenken van wat doen we eraan? Hoe is dit handig om aan te pakken? Maar het is allemaal niet nodig. Er staat in vers 22 van Genesis 32, daar staat, diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen, zijn 11 kinderen en stak de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken, alles wat hij had liet hij oversteken, maar Jacob, staat er dan in vers 24, bleef alleen achter. He, en dat blijkt ook, want het heeft ook iets te maken met die beek natuurlijk, he, die Jabok. Hij brengt iedereen naar de overkant en hij blijft alleen achter. Dus hij ontdoet zich in feite van al zijn rijkdom. En dan worden wij daar bepaald bij een persoon en die heeft op dat moment ook nog geen andere naam dan de naam Jacob. Maar alles wat Jacob is, bevindt zich nog steeds aan die ene kant van de Jabok en de rest die is weg. He, er staat in het Nieuwe Testament over man en vrouw, he, dat de vrouw de heerlijkheid is van de man. Nou, zo kun je dat misschien hier ook een beetje zien, dat als Jacob zijn vrouwen aan de overkant gebracht heeft en zijn 11 zonen, dat hij zich ook heeft ontdaan van zijn heerlijkheid. Of zijn heerlijkheden, he, want hij had er wat meer. Dus hij blijft daar alleen achter. En dan staat er in vers 24 ook bij, dat een man met hem worstelde tot de dageraad aanbrak. Dus Jacob bleef alleen achter, aan de andere kant van de Jabok. En daar worstelde een man met hem. Die naam Jabok, hè, dat betekent uitgietend of leegmakend. En ook dat zegt weer iets over de geestelijke toestand van Jacob. Hij had zich gewoon helemaal ontdaan van alles wat hij had. Dus hij worstelt daar met een man en hij strijdt tot de dageraad, staat er. Dat is het prilste moment van de dag. En dan staat er in vers 25, toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. Je kunt daar een beetje ja, moeilijkheden mee hebben, hè? Tenminste gedachten over hebben van ja, hoe zit dit nou eigenlijk? Hè? Dat die hele strijd met die man. Er zijn zelfs mensen die zeggen van dat was God helemaal niet of wat dan ook. Weet je, dat was gewoon een sterke man die daar rondliep. Maar goed, we nemen het toch maar even zoals het hier staat. Ik denk persoonlijk dat het terecht is dat het woordje man met een hoofdletter is geschreven in vers 24. Een man worstelde met hem. En die man zag dat hij hem niet kon overwinnen. En hij raakte zijn heupgewricht aan. En Jacob die ging vanaf dat moment ja, mank. Hij vecht 's nachts. En ja, die strijd hè, die Jacob hier ondergaat, die wordt in profetische zin wordt die ook toegepast later door Jeremia toegepast op het volk, hè? Het volk van Israël. Want er is in Jeremia, is er sprake, Jeremia 30, is er sprake van de tijd van Jacobs benauwdheid. Er staat dus niet bij Israëls benauwdheid, maar Jacobs benauwdheid. Want Jacob bepaalt je bij wie de mens van nature is. Israël, ja, dat is eigenlijk een eretitel. Maar Jacob, dat bepaalt je bij wie een mens van nature is. Jacob wordt geslagen aan zijn heup. We hebben al zo strakjes gelezen in Genesis 46 dat het afstammen, je afstammelingen, die komen uit de heup voort. Nou had Jacob al 11 zonen op dat moment. Dus die hoefde zich geen zorgen meer te maken om nageslacht, zeg maar. Plat gezegd, daar had hij wel voor gezorgd. Maar desondanks, hij wordt wel geslagen aan zijn heup. En misschien is dat ook de reden waarom hij zo ontzettend blij was dat toch nog een zoon geboren werd. Daarna, Benjamin. Daar is Jacob ongelooflijk dankbaar voor. Zoon van mijn geluk. Of zoon van mijn rechterhand, zegt hij dan. Benjamin. Dat zag er eigenlijk niet meer zo naar uit dat nog gebeuren kon. Maar het gebeurt wel. Die man die vecht met hem. Eventjes over die man, dat is misschien toch goed. Als je even meegaat naar Hosea 12. Ja, dat is een van de kleine profeten. Het is de eerste kleine profeet. Dus in dat opzicht is het makkelijk te vinden. Ik blader gewoon zo en dan kom ik vanzelf via Ezechiël, Daniël terecht bij Hosea. Hosea 12. Daar staat, hebben de vertalers mooi boven gezet, Jacob als een voorbeeld voor zijn volk. En dan beginnen we even bij vers 3 te lezen. Want daar staat, de Heere heeft een rechtszaak met Juda. Hosea 12. De Heere heeft een rechtszaak met Juda. Hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen. Hij zal zijn daden op hem doen terugkeren. In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. In zijn kracht streed hij met, staat er dan gewoon, God. Nou, dan weet je in ieder geval, daar hoeven we niet meer druk over te maken. Hij strijdt met God. Hij streed met de engel en overwon. Wenend vroeg hij hem om genade. In Bethel vond hij hem. En daar sprak hij met ons, namelijk de Heere, de God van de legermachten. Heere is zijn gedenknaam. Nou, en in vers 4, in het tweede stukje, daar staat, in zijn kracht streed hij met God. Ik heb dat even opgeschreven op zijn Hebreeuws. Tenminste, dat is niet zo moeilijk, maar ik heb gewoon gekopieerd wat er in de Hebreeuwse Bijbel staat. En dan staat daar, Shara et Elohim. Nou, met een beetje goede wil kun je daarin de naam Israël terughoren. Er wordt gesproken over Shara. En dat betekent hij streed. Van strijden, het werkwoord Shara. En hij streed met Elohim. En dat begint met El. En hij krijgt de naam Israël. En dat Isra is afgeleid van dat Shara. En El, nou ja, dat is dan God. Dus als je nou dat even zo in gedachten houdt en je gaat weer mee terug naar Genesis 32. Dan komt daar op een gegeven moment die vraag. In eerste instantie van God uit, van die man uit, in de richting van Jacob. En die vraag die luidt in vers 26, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Dus dan moet je je dus voorstellen dat Jacob net bij zijn heupgewricht geraakt is en daar ook last van gehad zal moeten hebben. En dan zegt de man, die zegt tegen hem, laat mij gaan. En dan zegt Jacob tegen hem, ik laat u niet gaan voordat u mij zegent. Of tenzij u mij zegent. En Ja, dit is al een vers dat ons laat zien dat Jacob eigenlijk wel wist met wie hij van doen had. Hij had in ieder geval van doen met iemand die hoger geplaatst was dan hij. He, want Hebreeën zegt, het staat vast dat het mindere wordt door het meerdere gezegend. Dus als je zegt, zegen mij, als je dat tegen iemand zegt, dat betekent dat die persoon hoger is in positie dan jij. Nou, en Jacob zegt dat zo, ik zal u niet laten gaan tenzij u mij zegent. En dan zegt hij tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde Jacob. Nou, als je dat nou gewoon zo vertaalt, dan staat er, hij antwoordde, hij die de hiel vasthoudt. En dan, toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar, staat er, Israël. Want u hebt met God, dat is El, en met mensen gestreden. En dat strijden, dat is weer dat werkwoord Shara. Israël. En u hebt overwonnen, staat er. Dus in de strijd met de man wordt Jacob gezien als de overwinnaar. Dat is wel prachtig. Misschien dat u denkt van ja, maar hoe kan dat nou? Als dat nou God is, hoe kan dan dat Jacob het lijkt te winnen van God? He, want ja, als je toch tegen God moet strijden, dan kun je er toch van uitgaan dat God sterker is. Nou, daar kunnen we twee dingen over zeggen. Natuurlijk is God sterker dan de mens. Maar je moet wel kijken naar de hoedanigheid waarin God zich op een bepaald moment bevindt. Toen de Heer Jezus op aarde was, Paulus die beschrijft dat als God geopenbaard in het vlees. Toen de Heer Jezus op aarde was, werd hij gedood door medemensen. En die mensen die overwonnen hem in feite, waardoor hij stierf. Aan het kruis op Golgotha. En natuurlijk, hij liet het toe, maar ondertussen heeft het wel te maken met de vernedering van de Heer Jezus. En in die vernedering de Heere God met Jacob. De Heere God die had zich voorgedaan als een man, staat er. Een man net als Jacob was. Ja, en wat dat betreft was Jacob sterker. En dat levert hem zelfs de naam op, strijder van God. Israël. Dus die naam die ontvangt hij. En ja, het draait er uiteindelijk om dat het hele volk van Israël, en dan kun je ook gewoon naar de tijd gaan waarin we nu leven, dat hele volk dat noemt zich Israël, maar het mag die naam helemaal niet hebben. Mag geen naam hebben. De naam die het volk van Israël nu recht zou doen, dat is de naam Jacob. En het volk dat zal toch eerst moeten erkennen voor God dat ze zelf niet tot iets goeds in staat zijn. Zoals elk mens, individueel, als je tot het geloof komt in de Heer Jezus Christus, ja, dan helpt het niet als je dan op dat moment zegt tegen de Heer van, moet je eens even kijken hoe geweldig ik ben en hoe goed ik bezig ben. Eigenlijk heb ik u niet nodig, maar goed, laten we het dan toch maar even doen. Weet je wel zo? Nee, je zal eigenlijk verbroken moeten zijn ten opzichte van de Heer. En in feite moeten zeggen van, ja Heer, ik ben een zondaar. En pas als dat zo is, dan krijg je een erenaam van God. En in het algemeen mogen wij ons christenen noemen. En dat is genoemd naar Christus. Het ambt dat de Zoon van God ja, op zich genomen heeft. Je kunt in Psalm 24 kun je dat ook zo mooi vinden. Hè? Dan gaat het over de stad en de eeuwenoude poorten van de stad. En over degenen die binnen mogen gaan en die de berg des Heren mogen beklimmen. Psalm 24... Dat begint al met de woorden, de aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie erin wonen. Hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. En dan komt daar de vraag, wie zal de berg van de Heer beklimmen? Want de berg van de Heere, dat is de berg waar God is. Wie zal staan in zijn heilige plaats? Nou, dan komt het antwoord. Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Dus Jacob is degene, hè, zodra ze erkennen, zodra het volk van Israël erkent dat het Jacob is, dan hebben ze het recht gekregen om de berg van de Heere te beklimmen. Want dan kan de reinheid van handen en zuiverheid van hart pas tot stand komen. Nou, Jacob, die wordt Israël genoemd. En als hij dan zo gestreden heeft met de Heere, hij vraagt ondertussen ook nog even en passant van wat is uw naam? Hoe heet u? En zegt de Heer, die zegt ook tegen hem in vers 29, waarom vraagt u naar mijn naam? En wat is uw naam? Ja, waarom vraag je naar mijn naam? Dit is echt zo'n voorbeeld van de vraag stellen is een beantwoorden, zeg maar. En waarom vraag je naar mijn naam? Je kent dat ook wel uit de geschiedenis van de ouders van Simson. Dat Manoach, zijn vader, die vraagt aan de engel des Heren, die de aankondiging van Simson, de geboorte van Simson heeft gedaan. Dan vraagt hij, wat is uw naam? En dan antwoordt de Heere hem, wat vraag je nou naar mijn naam? Immers, die is wonderlijk, staat er dan bij. Nou, dat laatste komt hier niet eens aan de orde. De enige vraag die gesteld wordt van, waarom vraag je mij naar mijn naam? En dan zegent hij hem daar, staat er in vers 29. En dan geeft Jacob, geeft die plaats de naam Pniel. En dat betekent aangezicht van God. En Jacob die gaat vanaf dat moment weliswaar kreupel door het leven. Want hij is op de heupspier geraakt, staat er. Maar aan de andere kant zal hij ook met een enorme blijdschap verder gegaan zijn met leven. Want hij zegt van ja, ik heb God gezien, in vers 30, van aangezicht tot aangezicht. En staat erbij, en mijn leven is gered. Mijn leven is behouden geworden. Normaal gesproken, als je God ziet van aangezicht tot aangezicht en de Heere die zou verschijnen in zijn volle heerlijkheid, dat overleef je niet. Maar de Heere verscheen hier niet in volle heerlijkheid, hij verscheen hier in vernedering. En de strijd tussen Jacob en hem, dat is een strijd waarin hij zich in ieder geval zodanig vernederd heeft dat hij het verloren heeft. Van Jacob. En later, als de Heer Jezus op aarde is, dan heeft de Heer Jezus zich ook zodanig vernederd dat hij de strijd verliest, de strijd van Jacob. Want het is zijn eigen volk dat hem dood aan het kruis houdt op Golgotha. Dus ja, er zit eigenlijk zo ontzettend veel diepte in en diepgang in die geschiedenis. En hoe geweldig is het dat de Heer met die man tot zijn doel is gekomen. Ik las nog in Jesaja 62, lees ik u even voor, ik heb het even opgeschreven, die tekst. Zeker ook in het licht van de gebeurtenissen waarin we nu leven. Er staat, omwille van Sion, dat is een tekst uit Jesaja 62 trouwens. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. De heidevolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister. U zult, staat er dan, met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de Heere bepalen zal. Kijk, en daar gaat het naartoe. En als die nieuwe naam gegeven is, dan komt het met Jacob helemaal goed. Dus Jacob, het komt helemaal goed. Ja, en daar mogen wij op vertrouwen. Wij mogen leven vanuit de kracht die de Heer ons geeft. Tot zover, we gaan met elkaar de Heer danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken, Heer, dat u tot uw doel komt, Heer, in alle dingen. En dat we ook mogen ontdekken, Heere, dat juist ja, de zwakheid het is waarin u overwonnen hebt. Heere, onze Heer Jezus Christus is arm geworden toen hij in deze wereld kwam. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Heere, hij heeft het goden gelijk zijn niet als roof geacht, maar hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is gehoorzaam geweest ja, tot de dood, de kruisdood aan toe. En Vader in de hemel, we willen u danken dat juist in die zwakheid en toen de wereld en zeker de leiders van het volk dachten dat hij overwonnen was, juist in zijn zwakheid, daar heeft hij de overwinning behaald. En Heer, op basis daarvan, van zijn lijden, Heere, mogen we weten dat u tot uw doel komt. Ook in ons leven, Heere, ook voor ons geldt datzelfde. We mogen weten ja, dat we alle dingen kunnen doen, maar niet in eigen kracht. Heere, maar we kunnen alle dingen doen door God, door u, die ons kracht geeft. Heere, en zo ja, leven we vanuit de afhankelijkheid van u. Heere, mogen we elke keer weer ons realiseren, Heere, dat het alles van u afhangt. En Vader in de hemel, dank u wel dat we wat dat betreft ook voor Israël, het volk, een geweldige toekomst mogen zien. Heere, maar die toekomst die zal wel moeten lopen ja, via de verbrokenheid van hart. En Heere, ook dat zal gebeuren. Heere, en dan krijgen ze de eretitel Israël weer terug. En dank u wel, Heer, dat u dat volk uiteindelijk zelfs tot aan het hoofd van de volkeren zult zetten. Heer, en ja, dat zijn eigenlijk onbegrijpelijke dingen. Heer, daar kunnen we ons nu in ieder geval weinig van bij voorstellen, maar we weten dat u het zegt in uw woord en daarom zal het ook gebeuren. Vader, dank ja, dat u ook zo met ons bent en voor ons zorgt. Heer, dat wij ja, onze plek zelfs ontvangen hebben voor het aangezicht van u. U bent wat dat betreft ons Pniel en we danken, Heer, dat we ja, weten mogen dat net zoals Jacob, toen hij in de ochtend verder ging, dat de zon over hem opkwam. Heer, dat ja, zo ook de zon over ons opkomt. Heer, we mogen zelfs weten, ja, Heer, dat we altijd in het licht mogen wandelen, in het licht van onze Heer Jezus Christus. Heer, zo willen we elkaar aan u opdragen, aan u toevertrouwen. Dank u, Heer, dat u met ieder van ons meegaat, ook straks, en dat we ook weer veilig thuis mogen komen. We vragen u dat alles, Heer, en we danken u ervoor. En we doen dat vanuit genade. Amen. Amen. Wel thuis, broeders en zussen. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk, hè, wat ik net zei, dat Israël gewoon nog aan het hoofd van de volkeren hè, zal gesteld worden. Je moet je voorstellen dat als de volkeren straks iets willen weten over wie God is, dan moeten ze naar Israël toe. Israël is het koninkrijk van priesters. Nou, dat is nu niet te verkopen. Hè? Ze willen ze het liefst de zee injagen, denk ik. Dat is hoe het er nu ongeveer voor staat. Maar het komt goed.